Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
De fuik bestaat omwille van de vis. Als de vis gevangen is, kun je de fuik vergeten. Woorden bestaan vanwege hun betekenis. En als je de betekenis gevangen hebt, dan kun je de woorden vergeten. Waar zou ik iemand vinden die de woorden vergeten is, zodat ik een woordje met hem kan wisselen? Op deze manier drukt het Zhuang Zi in de geest van Lao Tzu uit dat je de Tao nooit met woorden kunt fixeren. Wie was Lao Tzu en waarom legde hij er zich op toe verborgen te blijven? Welke betekenis heeft niets doen bij hem? En waarom is dat niet hetzelfde als niets doen? En waarom is volgens Lao Tzu de zachte kracht de sterkste? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. De gast is Michel Dijkstra, de denker die centraal staat, Lao Tzu.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Sandra Erasme School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en je kent het concept van deze podcast wel. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van 1 filosoof. En vandaag naast mij Judith Wijstra.
Hey Allard. En wij kijken vandaag uit over de IJssel. Wij zitten in de bioscoop in Deventer.
Ja, precies. Het was omdat de bibliotheek geen plek meer voor ons had.
En een museum ook niet.
Nee.
Maar de bios wel.
Precies, dus dat gaan we doen. We gaan het over iemand hebben die niet iets met film te maken heeft, maar daar misschien inhoudelijk nog een linkje mee hebt. Je weet het nooit. Aan tafel hier ook Michel Dijkstra. Hij is docent en publicist op het gebied van Oosterse filosofie en Westerse mystiek. Hij studeerde filosofie, Sanskriet en journalistiek. In 2019 verscheen de publieksversie van zijn proefschrift In alle dingen heb ik rust gezocht. De weg naar eenheid van meester Eckhart en zenmeester Dogen. En daarnaast heeft hij meerdere werken over Taoïsme, Zen-boeddhisme en Oosterse filosofie geschreven. Onder andere in de mooie reeks Elementaire Deeltjes. En dan nummer 78 over Taoïsme. Welkom Michel in onze podcast.
Ja, dankjewel Judith en Allard. Heel fijn om hier te mogen zitten.
En we gaan het hebben over een Oosterse filosoof. Iemand die een beetje in nevelen gehuld is. Lao Tzu. Zijn naam betekent de oude meester. En hij wordt ergens geplaatst tussen de 6e en de 4e eeuw voor het begin van onze jaartelling. Nou, dan heb je al met iemand inderdaad die in nevelen gehuld is te maken. Hij is geboren in de provincie Henan in het hedendaagse China. En Lao Tzu wordt gezien als de grondlegger van het filosofische en religieuze Taoïsme. Hij zou auteur zijn van de Tao Te Ching. En Michel, we zeggen al inderdaad van Lao Tzu zelf een beetje in nevelen gehuld. Maar jij zegt eigenlijk het hele denken van Lao Tzu blinkt uit in gewilde obscuriteit.
Ja, dat kun je wel zeggen. Dat begint eigenlijk al bij die biografie van Lao Tzu die op een gegeven moment wordt samengesteld. En daar staat een veelzeggend zinnetje in, namelijk Lao Tzu legde zich erop toe verborgen te blijven. Dus tegenwoordig willen we allemaal onze 20 minutes of fame. Maar Lao Tzu die wil juist niet in de picture komen. En dat zijn eigenlijk een heleboel van die uitspraken die om hem gesponnen zijn, die aangeven dat het hier gaat om iets wat verborgen moet blijven. Je ziet het ook aan die naam Lao Tzu. Dat betekent oude meester. Dus hoe vaag we het hebben. En zijn tekst, Tao Te Ching, zou je kunnen zeggen, is een hermetische tekst. Een tekst waar je niet makkelijk of niet direct toegang toe krijgt. Een tekst die traditioneel ook gelezen werd met een hele stapel commentaren bij de hand. En dan kun je dus afvragen, want je noemt inderdaad mooi gewilde obscuriteit. Is hij dan obscuur omdat hij onhandig is? Dus dat hij zich dan maar duister uitdrukt? Nee, hij is obscuur omdat hij het heeft over materie die je niet anders dan duister kan zeggen. Omdat die hoofdtekst van het Taoïsme, die toegeschreven wordt aan Lao Tse, dus het boek van de weg en de deugd in het Chinees, je had de titel net ook al aan, Allard Tao Te Ching, die gaat over, nou je kunt zeggen, de filosofische oervraag, het ontstaan van alle dingen. En de diepe overtuiging van de tekst, of laten we dan maar zeggen Lao Tse, is dat we dat niet kunnen weten. Niet omdat we daar te dom voor zijn, maar omdat we stuiten op de grenzen van wat je kan weten. En die bron, die oorsprong van alle dingen waarmee de Tao Te Ching begint, die is Tao. En
over... Je zegt even net het boek van weg en deugd. Ja. En wat is die Tao dan? Is dat dan
de weg? Ja. Dat is inderdaad mooi dat je dat vraagt. Tao Te Ching, het zijn dus drie onderdelen eigenlijk. Tao is weg, te is... Nou, normaal gesproken wordt het met deugd vertaald, maar je kan het ook als kracht kun je het vertalen. Dus het gaat eigenlijk om een soort van werking. Als je naar de Latijnse vertaling van het begrip deugd gaat, virtus, er zit ook vir, ja. Kracht zit erin. Dus het is een kracht, een werking. Dus de weg en de werking van de weg. En dat is het boek daarover. En dat is de Ching.
Dat is
Ching. En Ching is niet zomaar een boek. Dat kunnen wij niet schrijven. Of dat kan een Chinees ook niet schrijven, zomaar. Dat is een kanoniek boek. Ching is een kanoniek boek. Dus het is niet het stuiverromannetje op de salontafel. Maar het is een boek met een eerbiedwaardige, een kanonieke status. Geen heilige status, overigens. Dus je kunt die Tao Te Ching helemaal niet vergelijken met, laten we zeggen, de Veda's of de Koran of de Bijbel. Het is gewoon wel door mensenhanden geschreven. Het zijn menselijke inzichten. Alleen, ze zijn wel van een ongelooflijke diepte en urgentie, dat je kan zeggen, dit is een kanonieke tekst. En wat je dan dus kan doen als Chinese intellectueel, en tegenwoordig als intellectueel waar dan ook, is een commentaar daarop vervaardigen. En dat hebben de Chinezen ook altijd gedaan. Er zijn honderden en honderden commentaren geschreven op de Tao Te Ching. En dat heeft direct te maken met de duisternis van de tekst. Want als je het leest, die tekst schreeuwt ook op een commentaar. Daar moet iets over gezegd worden, dat moet geduid worden.
Zou je daar misschien dan een soort voorbeeld van kunnen geven? Zo, wat voor teksten zijn het die schreeuwen om commentaar?
Ja, nou,
tekst die in ieder geval in zichzelf dus niet na het compleet helder zijn. Want anders zou ze...
Nou, het mooiste is misschien om gewoon te beginnen met de eerste zin van het eerste gedicht. Want het is een dichtbundel, Tao Te Ching. En die luidt, het touw waarover gesproken kan worden is niet het permanente touw. Dus dat is meteen een paradox van je welste. Dus het touw waarover gesproken kan worden is niet het permanente touw. Wat moet je daar nou van maken? Kijk, er wordt ook wel vaak gezegd, ik vind het prima om een stroming zoals het Taoïsme, om dat mystiek te noemen. Hè? Want het gaat, ik zou mystiek dan willen definiëren als het pogen iets te zeggen over wat je niet in woorden kan vatten. En ook het zoeken naar een manier om je daarop af te stemmen. Wat je ziet in die eerste uitspraak van Lao Tse, is dat je daar juist ook heel erg je verstand bij moet gaan gebruiken. Dus het zijn doorwrochte filosofische uitspraken waarover je moet nadenken. Dus het touw waarover gesproken wordt is niet het permanente touw. Dus je hebt een tekst, een dichtbundel Tao Te Ching, die gaat over touw, over de bron. En direct wordt al gezegd, ja, maar alles wat we erover gaan zeggen, dat raakt het niet. En vervolgens krijg je al die uitspraken nog. Dus het is een spreken over hetgeen je eigenlijk niks kan zeggen in de wetenschap dat je tekortschiet.
En
spreken.
Is dat denk je ook het ontwerp? Moet je het zo ook begrijpen? Dus is dat Tao Te Ching zeg maar zo ontworpen met het idee van dan komt er ook een soort hele hermeneutische traditie achteraan? Of?
Ja, dat heeft een beetje te maken met, ik denk dat we daar straks nog wel dieper op doorgaan. Het heeft te maken met wellicht het publiek van de Tao Te Ching. En we starten nu behoorlijk in mystieke en paradoxale sferen. Maar de Tao Te Ching is geschreven voor de aspirant vorst. En het geeft ook een soort recept om de staat te besturen. Ook eigenlijk een paradoxaal recept. En wat je zou kunnen zeggen, en ik ben het wat dat betreft eens met Ames en Hall, die in de inleiding tot een voortreffelijke Tao Te Ching vertaling stellen, dat als je het leest en weer leest en weer leest, dan kom je in aanraking met die concepten. Met de weg, Tao, met de werking van Tao, Te. Ook met het niet doen. Wu-wei, of het, zelfs het doen van het niet doen, wei wu-wei. En dat gaat op je inwerken. Dus het is een...
Het lezen zelf
bewerkt zich. Ja. Het is een heel punt in het Taoïsme van in hoeverre was men daar nou bezig met meditatie. Ik denk in de oudste teksten dat het hoogst twijfelachtig is om dat aan te wijzen. Maar wat duidelijk is met zo'n leescultuur als China, hè, is dat als je die teksten steeds opnieuw leest, en misschien was dat ook wel onder begeleiding van een meester, je weet, een oude meester, hè, dan gaat dat iets doen met je geest. En als je dan kijkt naar de inhoud van Tao Te Ching, dan is het, denk ik, maar ja, je kan het nooit zeker weten, de bedoeling dat je geest dan geopend wordt en dat jij de staat zo kunnen besturen, zoals het recept wat in de Tao Te Ching ontvouwen wordt. Dus het is eigenlijk, in die zin is het niet alleen een hermetische tekst, maar het is zelfs een tekst die je inwijdt. Wellicht heeft dat voor de lezers, want dat was een flinterdun laagje van de beschaving. Hè? Het waren echt de getalenteerde aristocratische mannen weer, die een aspirant vorst konden zijn.
Ik kreeg een veelbetekenend knikje. Een bijna verontschuldigend.
Dat komt vaker voor.
Maar daarom is het ook wel zo expliciet weg dan heet ook, of niet? Want, dus het is dat een route die je eigenlijk opgaat als je het gaat studeren of tot je nemen.
Precies, het lezen zelf is ook een weg. Maar als we teruggaan naar dat begrip weg uit die grote paradoxale uitspraak, de weg waarover gesproken wordt is niet de permanente weg, dan duidt het begrip Tao daar op de oorsprong van alle dingen. Waarom kan ik niet zeggen wat de oorsprong van alle dingen is? Volgens mij ligt daar een spijkerhard filosofisch argument onder. Want ik zou dus eigenlijk buiten het universum moeten gaan staan en moeten gaan zeggen, hey, hier is het allemaal begonnen. Maar dat kan nou net niet, want ik maak zelf onderdeel uit van dat universum. Dus ik kan daar nooit een objectief antwoord over geven. En daar zit ik op de grens van mijn denken. En in de eerste zin van de Tao Te Ching wordt dat volledig erkend. Dus het mysterie van het ontstaan van alle dingen blijft voor ons verborgen. Toch is het heel belangrijk om dat te zeggen. Mijn oude leermeester in deze dingen, René Ransop, die zei het dan zo van, je moet de stilte doorbreken met de opmerking dat je niks kan zeggen. En als je realiseert dat je niks kan zeggen over de oorsprong van alle dingen, dan leidt dat, als het goed is, tot een zekere bescheidenheid. Want als we zouden denken dat we het wel zouden doorgronden, dan zouden we het in onze greep willen krijgen. En hoed je dan maar.
Dat inderdaad eigenlijk als een soort, het is haast een soort leeswaarschuwing of een leesbril die een beetje de lezer meegeeft tot de bestudeerder. Ja. Wat komt er dan vervolgens wel inderdaad? Als je dan begint met praten na deze opmerking, wat zeg je dan?
Ja, dan krijg je het gebruik van taal niet om helemaal te zeggen, dicht te spijkeren wat het is, maar je krijgt het gebruik van de taal om aan te duiden wat die bron, wat taal is. En dan blijkt dat je tegenovergestelde concepten kunt gebruiken. Dus in die volgende dichtregels van Tao Te Ching 1 wordt taal bestaan en niet bestaan genoemd. Dus je zou ook kunnen zeggen, taal heeft twee aspecten. En heel interessant, die aspecten worden ook gelinkt aan mannelijk en vrouwelijk. Dus je kunt Tao aanduiden op een mannelijke manier en op een vrouwelijke manier. En die mannelijke manier wordt dan verbonden met het niet zijn. Dat niet zijn, dat geeft aan dat Tao niet een tafel is of een stoel is of een boom is. Ik ben wel een beetje jaloers op de Engelsen, want die hebben dan die prachtige uitdrukking no thing. Waar ik no Heideggertje thing. Dus het is een niet ding. Het is niet nothing. Het is niet niks, maar het is geen ding. Dus het mysterie waar alle dingen uit voortkomen is zelf geen ding. En een latere auteur...
Oh, ik dacht dan ook even dat je hier ampersand nu plotseling een heel positief vrouwelijk beeld had, wat dan in deze denken werd geschetst. Maar het is dus de vrouw is dus meer een ding en een man is een
niet-ding. Nee, helemaal niet. Dat komt straks.
Oh, zo ergens niet. Oh, okay.
Hold on.
Ik dacht even, wat mooi dat dan dus de man is niks en de vrouw niet.
Nee.
Het escaleert van veelbetekenend knikje naar dit soort
Het zijn aspecten. Nee, maar om een zijpad. Ja, het fameuze yin en yang, hè, wat natuurlijk ook vrouwelijk en mannelijk is, dat is helemaal niet voorbehouden aan het bezit van een mannelijk of vrouwelijk lichaam. Dat zijn krachten die op alle niveaus in de werkelijkheid werkzaam zijn. Dus het is ja, okay, je plakt wel mannelijk en vrouwelijk eraan, maar het overstijgt dat eigenlijk ook weer. En het is ook inwisselbaar soms. Nee, maar dat touw als niet ding, dat wordt vergeleken met touw als de vader. Dus het voortbrengende principe eigenlijk. Zo zou je het kunnen noemen. En een later auteur binnen de Taoïstische traditie, dat is Zwangse. En die zegt dan, weet je wel dat het geen de vormen vormt, zelf geen vorm is. Dus alle vormen, alle dingen die we om ons heen zien, en die onmetelijke hoeveelheid dingen, wat wij dan zo graag universum noemen, wordt in het Chinees wenwu, dat betekent 10.000 dingen genoemd. Dus die veelheid, die bonte verzameling, die rijkdom waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, al die vormen komen voort uit het vormloze. Dat is de ene kant. De andere kant is bestaan. En dat is het vrouwelijke aspect. En je zei het net ook al dat, ja, hoe zit dat dan met mannelijk en vrouwelijk in het Taoïsme? Het bijzondere van het Taoïsme, en in die zin is het ook bijna met niets te vergelijken, is dat ze heel sterk de nadruk op die vrouwelijke kracht, dus op die yin, leggen. Want Tao brengt alle dingen voort. Dus als een niet-ding. Maar dan is het niet afgelopen. Want Tao blijft ook in en bij de dingen aanwezig. En dat wordt vergeleken met voedende moeder. Dus het heeft die twee aspecten. Dus het begint met, ik kan er fundamenteel niks over zeggen. Ik kan het aanduiden met twee aspecten. Maar het mooie van dat gedicht, van het eerste gedicht van Tao Te Ching, is dat in de slotregels daarvan worden die woorden allemaal weer teruggenomen. Want het is uiteindelijk een duisternis. Het gedicht eindigt in een duisternis. En duisternis is ook weer yin. Dus dan zie je dat. En yin is vrouwelijk. Dus, dus die nadruk op die vrouwelijke kracht zit er vanaf het begin af aan in.
Ja. En als je dan zegt, die kracht blijft bij. Ik zie hem voor me als de oorsprong der dingen die het voortbrengt. En vervolgens blijft touw bij je. Wat betekent dat?
En je bent het ook. Soms gaat het in mystieke teksten om, oh, ik moet één worden met iets. Één worden met God of zo. Dat kun je in het Taoïsme nou juist niet zeggen. Want je bent het al. We zijn zoals wij hier nu zitten. Wij zijn gewoon één met touw. Want wij komen voort uit die bron allemaal. Wat je dan wel kan doen is, erken ik dat of erken ik dat niet? Sluit ik me daarvoor af of ga ik erin mee? En dat heeft te maken ook met die vrouwelijke kracht waar we het net over hadden. En dat is ook de werking van touw. En dat is, dit klinkt misschien een beetje gek dat ik het zo zeg, maar dat is de weg van de minste weerstand. En dat heeft een negatieve lading natuurlijk bij ons. Als je de weg van de minste weerstand kiest, dan ga je niet echt de confrontatie of zo aan. Maar in het Taoïsme is dat juist, of tenminste het Taoïsme van Laozi en ook Zwangzi, is dat heel erg positief, want het is het fundamentele beeld van de rotsblok die gespleten wordt door de waterdruppel. Dus de waterdruppel is yin en het rotsblok is yang. Dus er gaat natuurlijk enige tijd overheen, maar je ziet dat het zachte het harde overwint. Daarom ook is het zwijgen de meester van het spreken. Dus en die kracht van het zachte is de manier, zou je kunnen zeggen, waarop touw werkzaam is. En kijk, ik ga niet alles dat in de details uit de doeken doen. Dat kan ook helemaal niet. Maar het is een poëtisch denken, ook wat is verbonden met beelden. Dus die kracht van het zachte, de van touw, de werking van touw, wordt in een aantal belangrijke gedichten van Tao Te Ching verbonden met water. We kijken nu ook weer uit op de IJssel, dus dat is ook weer toepasselijk. Dus water heeft dus het vermogen om de rots te splijten. Water is ook het voedende principe. Water heeft als natuurlijke manier van werken dat het de laagte en de diepte opzoekt. En in één belangrijk vers van Tao Te Ching staat dat water toeft op plaatsen die door iedereen worden veracht. Daarom is het dicht bij touw. Dus je hebt hier te maken met een voedend principe dat dus alles wat is de ruimte tot ontplooiing geeft. Alleen dan is het punt, ben jij in staat om je daarop mee te laten dobberen en drijven? Of ga je er tegenin? En wat ik persoonlijk het mooie en ook heel subtiele vind van de Taoïstische ethiek, is dat het niet met een gegeven vingertje wordt gebracht van, oh, je moet zo, je moet die weg volgen. Maar het is juist, stel je voor, je kiest ervoor om jezelf alleen maar af te matten, instrumentalistisch te handelen en dergelijke, dan moet je er niet raar van opkijken dat je op een gegeven moment ook afbreekt. Want je maakt jezelf heel hard. En wat hard is, dat is ook zo'n beeld uit de Tao Te Ching, dat breekt makkelijk af. Maar als je ervoor kiest om flexibel te zijn, mee te bewegen en in die zin ook bij de bron te blijven, dan zul je het aantal jaren wat je gegeven is, zul je ten volle kunnen uitleven. En dat wordt wederom door Zwangtse, dus een latere Taoïstische auteur, dan beschreven als dat je op een zee bent. En die zee, dat zijn de 10.000 dingen. Dus alles wat ons omringt. Als je meegaat met die deining, met die natuurlijke beweging van de zee, dan dobber je en drijf je erop. Maar als je er tegenin gaat, dan verdrink je erin. Het is dezelfde zee. En stel je voor, je verdrinkt erin, dan zeggen de Taoïsten, oh, hoe jammer. Ja, dus het wil je eigenlijk verleiden. Het is een ethiek met een hoge verleidingsgehalte. Het wil je verleiden om een bepaalde weg op te gaan. Het wil je zeker niet dwingen.
Hey, en net zei je al een paar keer hoe je het kan lezen. En ik kan me indenken dat dit vooral wordt opgepakt vandaag de dag in meer levenskunstachtige sferen. Maar je noemde net ook al even dat het een voorste spiegel eigenlijk was. Is het bij Zwangtse ook het geval?
Ja, het is. Kijk, niemand heeft het bezit van de Taoïstische teksten natuurlijk. Maar wat je inderdaad ziet, Judith, is dat. Dat geldt voor Zen trouwens ook hoor. Dat zulke soort Oosterse richtingen, vooral in de levenskunstige sfeer, worden opgepakt. De zelfhulpsfeer zou je ook kunnen zeggen. En daar is helemaal niets mis mee. Maar het is denk ik wel, kijk, ik kan niet anders dan spreken vanuit mijn perspectief als filosofie-historicus. Het is denk ik wel van belang dat je dan met iets bezig bent wat soms meer over onze tijd zegt dan de tijd waarin die teksten geschreven zijn. Dus wat je inderdaad net ook al aangeeft. Tao Te Ching, er is heel veel materiaal, bewijsmateriaal, dat aangeeft dat het een forse spiegel is. Onder andere de tijd waarin de Tao Te Ching ontstond. Periode der strijdende staten. Er was ooit een eenheidsrijk in China. Zhou-dynastie valt uit elkaar. Je hebt allemaal staten die dus de macht willen hebben over het hele grondgebied. Dat was een verschrikkelijke tijd waarin de mensen ook dachten, we gaan allemaal ten onder. In die tijd ontstaat ook de Chinese filosofie met tal van recepten om de staat te besturen. En in dat brede scala van recepten past ook het Taoïsme. Alleen ze hebben een uniek recept. Het is ook zo dat als je de Tao Te Ching leest, gaat het over de wijze mens. Shang is dat in het Chinees. Maar die wijze mens is ook de vorst. Dus het zijn eigenlijk handreikingen voor de vorst. En natuurlijk kun je dan zeggen van, hey, maar ik ben nu manager, dus ik bevind mij ook in een leidinggevende positie, of ik ben in het onderwijs of wat dan ook. Ik werk met mensen, ik moet mensen aansturen. Natuurlijk kun je dan de vertaalslag gaan maken van de Taoïstische levenskunst van 400 voor Christus naar onze tijd, zeker. Maar het is wel absoluut een vertaalslag.
Ja.
En dat geldt ook voor die verhalen uit het Zwangtse. Je moet het allemaal wel in zijn tijd lezen.
En zou je kunnen zeggen dat het wel dat zowel Zwangtse als Lao Tse,
ja,
tot het Taoïsme behoren? Zeg maar, is dat één stroming?
Ja, wat een complexe vraag. Ja, ze worden beide Taoïstische auteurs genoemd, maar ze zijn ook volkomen verschillend. Dat maakt het ook complex. Over Zwangtse, dan hebben we het over 300 voor Christus. Over Zwangtse wordt gezegd dat hij zich baseerde op het denken van Laozi. Dus hij nam de Tao en de Te, het is de weg en de werking van de weg, als uitgangspunt van zijn eigen denken. Maar als je de teksten ook met elkaar vergelijkt, zijn ze fundamenteel verschillend. Want de Tao Te Ching is namelijk een dichtbundel. En het past ook helemaal bij het thema waar we het net over hadden. Ik denk dat een dichtelijke taal niet zozeer wil expliciteren als wel wil aanduiden. Dus als je wil spreken over het onuitsprekelijke, de bron van alle dingen wil aanduiden, dan kan het in poëzie heel goed. Het is een dichtbundel, klassieke Chinese poëzie, heeft eindrijm, soms ook intern rijm. En ja, wat frappeert aan de tekst is dat het is heel verheven, heel gedragen. Er zit geen greintje humor in. Er worden geen moppen getapt in Tao Te Ching. Het is ook bijna een soort orakeltaal. Je hebt het ene na het andere gedicht wat je kan lezen. Die gedichten gaan ook heel erg op slot meestal met de laatste regel. We hadden net over het eerste gedicht, waarin je eigenlijk de beweging hebt van met taal proberen we iets te zeggen over de weg, maar het eindigt in duisternis. Dat is de atmosfeer van die tekst, van Tao Te Ching. Zwang ze daarentegen, ja, die bespeelt alle taalregisters die je maar kan bedenken. Hij tapt wel degelijk moppen, snippersnap-achtige sketches, zoals een collega van mij het treffend aanduidt. Hele diepzinnige filosofische traktaatjes, gedichten, bizarre sprookjes. Je kunt het zo gek niet bedenken of het zit in die grote verhalenbundel. Want dat is het in principe, Zwang Tse. En Zwang Tse, nou, als jij dus in het oosten woont en woonde, dan kun je daar ongelooflijk van houden. Ook als je geen Taoïst bent. Ook boeddhisten en confucianisten. Want we hebben het hier namelijk over een tekst. De Zwang Tse die voor het oosten betekent, dan heb ik het over China en de invloedssfeer van China. Dus dan kun je Japan ook tot rekenen, Zuidoost-Aziatische wereld. Dan hebben we het over een tekst zoals A la recherche du temps perdu bij ons, of de gebroeders Karamazov of zo. Top literatuur. Hè? Dus ook als je niet het eens bent met het denken van Zwang Tse, dan kun je dat zeker waarderen. Dus in die zin zijn ze helemaal niet met elkaar te vergelijken, Zwang Tse en Lao Tse.
En je zegt inderdaad van Zwang Tse reageert op Lao Tse. Zijn dat beide historische personen? Ja. Kunnen het inderdaad een soort Socrates en Plato, die leven later natuurlijk, maar zien zeg maar, weet je wel, van goh, op elkaar reagerende denkers? Of is dat wat vager?
Ja, nou, Lao Tse, daar begonnen we mee. Dat is natuurlijk helemaal niet zeker of hij überhaupt bestaan heeft. Hè?
Nee. De oorsprong van Lao Tse is in is onkenbaar. Zo, als het overzicht is niet.
Het punt is van we hadden ook bijna niks van zijn hand. Hè? Want het verhaal is ook dat hij op een gegeven moment zo gedesillusioneerd is door al die oorlogen in China, dat hij rijdend op zijn waterbuffel het Chinese grondgebied wil verlaten.
Dat zijn bekende afbeeldingen van hem. Ik dacht, wat doet hij op die buffel?
Maar ja, dat hoort bij dit verhaal inderdaad. Ze hebben een heleboel van die dingen. Hij komt bij de grens, wordt tegengehouden door grenswachter Jin. En Jin zegt van, meester, ik laat u niet gaan voordat u uw gedachten aan de boekrol hebt toevertrouwd. Toen heeft hij dus op de valreep Tao Te Ching gekalligrafeerd. En dan staat er verder in zijn biografie, hij ging heen en er werd niks meer van hem vernomen. Nee. Omstreeks het begin van onze jaartelling komt China in contact met het boeddhisme. Wat een behoorlijke schok voor hen was. Zij dachten dat ze de enige cultuur ter wereld waren. We hebben dat eerder gehoord. Dan krijg je op een gegeven moment de verhalen van, ja, die barbaren, hoe komen ze toch aan die kennis? Hey, was het niet zo dat Lao Tse, hij was toch naar het westen getrokken, naar die barbaren? Dus hij heeft gewoon onder een andere naam, namelijk de Boeddha, het Taoïsme daar gedoseerd en nu krijgt het weer terug. Ja, China is een sinocentrische cultuur. Dus Lao Tse is, wil ik maar aangeven, onderwerp voor tal van bloemrijke verhalen. Zwang Tse daarentegen, kijk, die verhalenbundel die op zijn naam staat, bestaat uit een aantal lagen. Die oudste laag heet innerlijke geschriften. Dat is heel nauwkeurig bestudeerd. En op grond van de stijlkenmerken kun je zeggen, dat is door één persoon geschreven. Die persoon kunnen wij noemen Zwang Tse. Mogelijkerwijs hebben anderen er ook aan dat stuk gewerkt, maar anyways, de hele Zwang Tse is het werk van vele handen, maar die oudste laag, daarvan kunnen we zeggen, ja, dat is de auteur Zwang Tse. Maar ook over Zwang Tse bestaan schilderachtige verhalen, hoor, om iets van de atmosfeer van de tekst ook weer te geven. Zwang Tse staat bekend als een groot denker in zijn tijd, maar hij heeft geen ambtelijke functie. Dus op een gegeven moment komen de officials uit de hoofdstad die benaderen Zwang Tse. Zwang Tse zit aan de rivier, wederom, hij is bezig met vissen. Misschien wel het eeuwige vissen. Dat doe je zo. Je hebt wel een hengel en een draad, maar je hebt geen haakje. Het eeuwige vissen. En die officers vragen, meester Zwang, wij willen u eerste minister maken. Wat dacht u daarvan? En dat zijn confucianisten, dus dit is een grote eer. Wie wil dit nou niet eerste minister worden? Zwang Tse echter vertelt een verhaal over een reis die hij gemaakt heeft naar de hoofdstad. Hij kwam onderweg een schildpad tegen die met zijn staart in de modder speelde. In de hoofdstad bezocht hij een tempel. Daar lag een met jade ingelegd schild van een overleden schildpad. En dan zegt hij tegen de officials die hem eerste minister willen maken, scheer weg. Laat mij met mijn staart door de modder slepen. Ik zal altijd fijn blijven doen waar ik zelf zin in heb. Dus die tekst, en daarom is die ook zo ongelooflijk populair, ook in Nederland, in de prachtige vertaling van Christopher Schipper, die tekst ademt de sfeer van vrijheid. Het eerste stuk van Zwang Tse luidt ook zwerven vrij en blij.
Ook een levensfilosofie, makkelijk toe te eigenen, zeg maar.
Een levensfilosofie, maar kijk, je kunt heel snel daarmee aan de haal gaan en zeggen van ja, ik pak gewoon mijn eigen ruimte maximaal. Maar het punt is dat het zwangste zwerft vrij en blij met de 10.000 dingen. Dus in voeling met, in afstemming op alles wat is. Want alles, en daarin baseert hij zich wel degelijk op Laotse, alles komt immers voort uit die bron, die je niet kan aanduiden. Dus in die zin is alles ook met ons verwant. Dus die hele strenge scheiding tussen mens en dier, tussen levend en levenloos, geldt van uit dat perspectief niet zozeer.
En als we dan even teruggaan naar die ethiek, nou, sorry, naar één ding terug, want je zei net van die Zwangse, dan kun je naar de kern herleiden tot één persoon. Daarmee zeg maar bij Laotse is dat gewoon eigenlijk niet mogelijk. Dat
is niet mogelijk.
Textueel te zien dat dat een samenstelsel van allerlei auteurs is.
Ja, daar lijkt het op. En het gaat nog verder. De tekst bevat geen enkele verwijzing naar een historische gebeurtenis of een historische figuur. Daarom ook die gewilde obscuriteit. Die hebben mensen aangezeten die hebben opzettelijk iets willen maken wat zo duister mogelijk is. Maar toch zijn we erachter gekomen, want je kunt namelijk wel naar die poëzie kijken. En die poëzie heeft een bepaalde manier waarop het is uitgeschreven, heeft stijlkenmerken. En op grond van die stijlkenmerken kun je wel degelijk ongeveer aangeven wanneer het geschreven is.
Toch is er dus iets, iets niet verborgen gebleven.
Ja, klopt, dat is toch zelfs dat.
En welke datering past dan? Want
de 400 voor Christus hebben we. Maar het is heel spannend, want Laotse zelf, traditioneel wordt over hem gezegd, hij is de leermeester van Confucius. Confucius is 600 voor Christus. En Laotse zou dus nog ouder zijn. Er staat ergens van Confucius ging bij Laotse in de leer over de rieten. Nou, wat we daarmee moeten, geen idee.
De rieten?
De correcte omgangsvormen. Helemaal niet taoïstisch is. Maar goed. Maar het bijzondere is dat de tekstversies van Tao Te Ching die we aantreffen, die zijn steeds ouder. Dus het schuift eigenlijk wel steeds meer op richting wat de traditie zelf zegt. En dit is natuurlijk een drogreden, maar het zou niet de eerste keer zijn dat de traditie uiteindelijk gelijk heeft. Wie weet, hè? Er zijn talloze graven. Want als jij een klassieke Chinese intellectueel bent, dan laat je begraven met je kostbaarste bezit. Dat zijn je boekrollen. Zo komen we ook aan die edities van bijvoorbeeld Tao Te Ching. En we weten zeker dat er in China ligt nog heel wat in de grond. Dus wie weet wat er allemaal nog
Ja, je zou kunnen zeggen, die 400 versie die we kennen, die is misschien dat gewoon toevallig de oudste versie die we hebben gevonden.
Dat zou je heel goed zo kunnen zeggen, ja.
Grappig. Ja. Terug misschien, dat was die vraag die ik eerst wilde stellen, van die ethiek.
Ja.
Want dat meevoeren met dat is een beeld van dat meedobberen met de 10.000 dingen. Hoe wordt dat concreter gemaakt of blijft het bij zulke soort levensfilosofische-achtige insteek? Of wordt het bijvoorbeeld ook richting die vorsten, spiegelkant, praktisch gemaakt? Van wat doe je dan? Of wat doe je dan niet? Of...
Ja, dat wordt wel degelijk praktisch gemaakt. Dat is een van de grote concepten uit de Tao Te Ching, maar ook bij het Zwangse. Dat is het niet doen. En niet doen is geen niets doen. Ja, dat is Wu Wei. Dus Wu betekent zoveel als niet, kan ook betekenen ont. Dus om het nog paradoxaler te maken, in de Tao Te Ching staat ook zelfs Wei Wu Wei. Wat betekent doe het niet doen. Dus dat betekent dat niet doen een bepaalde manier van doen is. En in die manier van doen zie je hoe dat meegaan met de stroom en het volgen van de kracht van het zachte concreet wordt. Dit betekent voor de vorst dat hij de werking van de weg, de werking van touw als model neemt. Dus we hebben net eigenlijk over best wel abstracte dingen gehad, hè, de weg en de deugd. Maar dit komt heel erg naar de aarde terug, hoor. Touw werkt met die kracht van het zachte. Voedt alles, geeft alles de ruimte. Zo zou de ideale vorst ook moeten zijn. Dus dit staat in die zin is de Tao Te Ching volkomen utopisch. Want het was een tijd van oorlog.
Ja.
En het was ook een tijd waarin filosofen juist door actief politiek handelen, Confucius hoort er ook bij, de wereld weer op orde willen krijgen. Niks daarvan bij het Taoïsme. Het is juist het idee dat als de vorst zo min mogelijk ingrijpt in de natuurlijke gang van zaken, dat dan een land vanzelf tot bloei komt. Of nog sterker, kijk, het zijn ook die teksten die het aangeven. Een van de versen van Tao Te Ching gaat ongeveer zo. Als je het toelegt op leren, is het dagelijks vermeerdering. Maar als je de weg volgt, is het dagelijks vermindering. Vermindering en nog eens vermindering totdat niet doen wordt bereikt. Als niet doen wordt gedaan, blijft niets ongedaan. Dus het is een weg niet van... Kijk, ze zijn niet tegen kennis op zich. Maar kennis kan jou verzwaren, kan jouw blikveld beperken. Dat wordt bedoeld met die studie in de eerste dichtregel die ik net citeerde. Maar als je je erop toelegt om jezelf open te maken, om je fixaties los te laten, dan kun je tot die houding van niet doen komen. En als niet doen wordt gedaan, blijft niets ongedaan. Je kunt het ook wel modern vertalen. We hebben dus te maken met een vorst die niet zozeer top-down als wel bottom-up werkt. En iemand, om het meer met onderwijskundige termen aan te duiden, niet zozeer sturend optreedt, maar wel het proces bewaakt. Dus een van die dichtregels uit Tao Te Ching leidt dan ook, dan heb je dus een land wat tot bloei is gekomen en de mensen zeggen, we hebben het zelf gedaan. Maar ondertussen is het de vorst wel. Alleen van de hoogste vorst, dat is ook weer een citaat uit Tao Te Ching, van de hoogste vorst weten de mensen alleen dat hij er is. Hij vaardigt zo min mogelijk wetten uit. Hij geeft zoveel mogelijk de ruimte voor iedereen, zoals Tao ook de ruimte voor iedereen geeft en alles voedt. Dat is het Wu Wei in Laotse. In Zwangse, dat is misschien ook wel aardig om dat verschil een beetje te schetsen. In Zwangse wordt het, in verhalen wordt het aanschouwelijk gemaakt. En een van de mooiste verhalen wat mij betreft, dat het Zwangse helemaal in het begin gaat over een boom. En onder die boom bevinden zich Zwangse, de filosoof, en zijn beste vriend, maar ook zijn tegenvoeter, Gweetse. Ja, ze heette geen Jan of Klaas, daar kan ik ook niks aan doen.
Ook weer ze, dat weten we inmiddels dat meester is.
Dus Gweetse is een logicus die wil alles bewijzen. En Zwangse is natuurlijk de mysticus, zou je zeggen, hè, de Taoïst. Ze staan onder een boom. Gweetse zegt, wat een wangestalte van een boom. Helemaal krom. Je kunt er geen rechte lijn op trekken. Als een timmerman hem ziet staan, dan loopt hij hem gewoon straal voorbij. En dan zegt Zwangse, nou meester, je kent misschien wel het nut van het nuttige, maar niet het nut van het nutteloze. Want deze boom heeft een eerbiedwaardige leeftijd kunnen bereiken, juist omdat hij in de ogen van de timmerman niet nuttig is. Daarom zal de bijl hem nooit vallen. En waarom plant jij deze boom, dan wordt het een beetje quasi mytho-poëtisch, waarom plant je deze boom niet in de wijde wildernis, in het veld van de duisternis, en ga je lekker onder Wu Wei'en? Ja, dus dat geeft ook zo'n Wu Wei is een complex begrip met een heleboel lagen. En een van die lagen is ook de ontspanning. Dus het is het niet forceren. Wu Wei kun je ook zeggen, is het ontdoen van je handelen, van je denken, van je spreken, van alle elementen die daarin gefixeerd zijn. En die fixatie, dat is natuurlijk iets wat in onze geest kan gebeuren, maar je handelt ernaar. En in die zin snij je de hele wereld bij naar jouw beeld. Dat is trouwens ook zo'n verhaal wat in de Zwangse staat. Weer Gweetse. Hij zegt, ik ben helemaal gefrustreerd. Zwangse, waarom nou? Nou, ik heb laatst zaden gekregen, zegt Gweetse, van een vriend van mij, een markies, stop ik in de grond. Het werden geweldige kalebassen. Toen heb ik ze geoogst, maar wat moet ik ermee? Ik wilde er soepkommen van maken, maar ze waren te slap. Toen probeerde ik scheplepels, maar die braken af. Toen heb ik ze maar kort en klein geslagen. Vervolgens zegt Zwangse, waarom heb je er geen drijfboeien van gemaakt? Dan kon je ermee zwerven op meren en rivieren. Kijk, als je naar de vorm van zo'n kale bas kijkt, die bolle vorm, hol, die is eigenlijk al bijna een boei. Je hoeft er eigenlijk bijna niks aan te doen en dan krijgt hij zijn natuurlijke functie. Terwijl als jij de dingen, de mensen, wat dan ook gaat toesnijden op wat jij nuttig vindt, dan beschadig je daarmee alles. De mensen, de dingen, jezelf.
Je zegt dan, hier is natuurlijk de ontologie erachter van die Tao, is van dus dat de dingen in balans zijn als ze eigenlijk met rust gelaten worden. Ja. Was dat ook in het haaks op de, ja, voor zover we weten, tijdsgeest daarvoor? Dus dacht een andere anders daarover? Of is dat wel de algehele doorvoelde gedachte van de Chinese cultuur uit die tijd?
Nee, het Taoïsme is de onderstroom. Je zou kunnen zeggen, dit lijkt ook wel op yin en yang. De façade van het Chinese denken is confucianistisch. Het zijn die enorme dynastieën die Voltaire ook zo bewonderde. Hè. Honderden jaren bleef het stabiel staan. Dankzij dus de regelgeving, zou ik maar zeggen, van het confucianisme. Het Taoïsme is volstrekt utopisch. Dus in de tijd waarin het geschreven werd, maar ook nu nog, het gaat juist tegen de keer. Maar ik heb van Hans Achterhuis geleerd dat daarin zit de waarde van de utopie. Hè? Het is niet dat je dat helemaal gaat realiseren, maar het kan ons inspireren, het kan ons hoop geven. In die periode van de strijdende staten, waarin die Taoïstische filosofie is ontstaan, had je 100 scholen van de Chinese filosofie. Zoveel zullen er niet geweest zijn, maar Chinezen houden van overdrijving. Indiërs ook trouwens. die hebben allemaal recepten voor hoe je de wereld op orde moet krijgen. En die recepten zijn allemaal op een of andere manier instrumentalistisch. Ja. Dus Confucius gaat terug naar het verleden. Ga die en die deugd beoefenen. Ga die en die regel implementeren. Je hebt ook de school van de wet, die bijna totalitair is. Van maak de wet zo sterk mogelijk dat niemand in opstand durft te komen. Ze zijn het ook nog eens een keer niet met elkaar eens. Dus het is een eindeloos, zoals Zwangste het dan zegt, een eindeloos wel eens niet een spelletje. En Zwangste zegt, daar doe ik niet aan mee. Ik onthoud mij hier van commentaar, van de mening. Ik stem mij af op touw. Ik blijf in het stille midden. En zie om mij heen al die meningen ronddraaien. Dus het is eigenlijk een terugtreden. Maar niet omdat je geen slagkracht hebt. Maar omdat je inziet dat dat een discussie is die nooit eindigt. En uiteindelijk ook de wereld geen goed doet. Dit kun je trouwens voor de luisteraars die ook in de Griekse filosofie geïnteresseerd zijn, heel goed vergelijken met Skeptikoi. Daar heb je ook dat je tot dat inzicht komt ook bij Sextus Empiricus. Hè, dat alle uitspraken die we doen zijn uiteindelijk gelijkwaardig. Ik kan niet zeggen, jij kunt het tegenovergestelde zeggen, dan kom je tot die isosthenia. Dus die isosthenia, dat is het opschorten van je mening, wat ook innerlijke rust geeft. Ook bij die antieke sceptici. Dus in die zin kunnen de Taoïsten en de sceptici ook echt elkaar de hand reiken.
En is daar ook daadwerkelijk een kruisverband tussen of is dat gewoon toevallig qua mensen op andere ideeën? Jij wilde hetzelfde zeggen hier.
Nee, ik vond het gewoon een prachtige aanleiding voor.
Ook dat er is tussen ons ook een lijn van wat.
Ja. Ja, dus is er een kijk. Ik ben natuurlijk met die comparatieve filosofie bezig en het is heel verleidelijk om te zeggen, ja, die heeft die beïnvloed. Maar heel vaak is het toch zo dat je verschillende culturen hebt in de wereld die geen contact, of geen noemenswaardig contact met elkaar hebben gehad, maar onafhankelijk van elkaar een soort vanzelfde inzichten ontwikkelden. Dus je kunt zeggen dat er een frappante parallellen zijn. Dat wel. Maar ja. Ik kan niet zeggen van die Chinezen hebben de Grieken beïnvloed.
Nee, en ook voor dat mystieke, van dat onkenbare van het wezenlijke, zeg maar. Ja. Ook daarvoor geldt niet dat daar een logisch of een historisch aan te wijzen band is richting weet ik, vanuit je proefschrift van Meister Eckhart.
Ja, ik zou het toch frappante overeenkomsten willen noemen. Ja. En bij Meister Eckhart is dat heel sterk, want hij heeft, ik citeer het, een preek van hem. Wie 1000 jaar lang aan het leven zou vragen, waarom leef je, die zou, als het leven kon antwoorden, het volgende antwoord krijgen: ik leef omdat ik leef. En zonder waarom. En dat in het oude Duits, het middelhoge Duits, staat daar zonder waarombe. En dat zonder waarombe, ik leg deze tekst ook wel eens voor aan mensen die westerse mystiek helemaal niet kennen, Meister Eckhart niet. En die zeggen, goh, wat een Taoïstische tekst. Ja, dus bij die mystiek van Meister Eckhart heb je ook het idee dat de bron, dat daar natuurlijk aangeduid met het woord God, onkenbaar is. Maar het leidt dus ook tot, hoe je het maar wil noemen, levenshouding en levenskunst van het leven om het leven zelf. Dus zonder waarom, of door het doen van het niet doen. Dat is trouwens ook misschien de fundamentele uitspraak van Zwangse. Hoe ontstaat een weg door hem te gaan? He, dus de zin van het leven ligt niet boven of buiten of achter het leven, maar de zin van het leven is het leven zelf.
Interessant is trouwens dat Eckhart sowieso dan ook dus Eckhartse zou kunnen heten. In Chinees ding zit nu te denken, maar goed.
Ja,
precies. Ja.
Mooi, ook mooi dat we zo een beetje gevoel hebben gekregen bij de tekst, doordat je even uit je mouw een aantal schudt.
Precies, en ik vind nog wel interessant misschien die Zwangse en Laotse. Kunnen we dan toch zeggen dat in die zin eigenlijk Zwangse de toch wat toonbaardere figuur is van de Taoïstische traditie. En Laotse echt dat zo verborgen is dat hij eigenlijk een onlogische hoofdpersoon van deze aflevering is? Of?
Ja, ze veronderstellen elkaar, maar het is Christopher Schipper, die heeft vlak voor zijn dood die fundamentele Taoïstische teksten vertaald. En hij is begonnen met Zwangse. En niet met Laotse. En dat zegt ook wel. Maar we hebben het ook over gehad. Kijk, Zwangse die grocheert in die quotes en die verhalen. Hij heeft er bijvoorbeeld ook een. Dat is een van mijn favorieten. Want we hebben het natuurlijk over Tao gesproken nu. Maar hoe doe je dat nou? Want Tao is ook constant in verandering. Is pure verandering. Hoe spreek je daar nou over? En Zwangse schrijft, spreken over de Tao is als vissen met een fuik. Zodra je de vis gevangen hebt, kun je de fuik vergeten. Zodra je de betekenis gevangen hebt, kun je de woorden vergeten. Waar vind ik iemand die alle woorden vergeten is, zodat ik een woordje met hem kan spreken? Ja, dus vanwege zulke dingen spreekt Zwangs inderdaad heel direct
maar
aan.
Maar het is eigenlijk wel dus een vertaling van... Ja. Het sluit helemaal aan op het einde van Lautse, maar eigenlijk een soort verdere aankleding. Zoiets
En ook een hoogliteraire aankleding, zeker.
Michel, een ontzettend interessant verhaal over een wereld die we ook als podcast filosofie niet snel behandelen. Hong Zhiseng hebben we ooit een keer eerder gedaan, volgens mij. Dat zit natuurlijk, is een van de volgelingen, volgens mij, of hiervoor laat zich weer invloed door de Lao Tse. Een man die dus qua biografie in een obscuriteit verkeert, een gewilde obscuriteit. En ook dat hele denken zelf kenmerkt zich door een bepaalde vorm van obscuriteit. De oude meester, dus Lao Tse. Het zijn hermetische teksten, zei Michel, de Tao Te Ching. Het is materie die eigenlijk steeds duisterder wordt. En je probeert het erin te stappen. Maar het is ook bewust dat het zich op een bepaalde manier weer sluit. Het heeft een hele grote kanonieke status, die teksten. Het zijn niet heilige teksten. Ze worden toegeschreven gewoon aan een mens. Maar wel teksten die zo'n grote status hebben en door zoveel eeuwen eindeloos van commentaren zijn voorzien. Het is een dichtbundel. En het is, net zoals Michel zei, op rijm geschreven ook, zowel soms binnenrijm als ook eindrijm. En letterlijk betekent Tao Te Ching het boek van de weg en de deugd. Een deugd is dan zowel deugd als kracht, een beetje zoals net ook in het Latijn virtus zo'n dubbele semantische betekenis heeft. En het gaat allereerst over het ontstaan van alle dingen. En daarvan wordt al gelijk aan het begin geconstateerd dat we dat ontstaan van alle dingen niet kunnen kennen. En dus zijn eigenlijk al die eindeloze commentaren ook een poging om die hermetische teksten op te rossen. En tegelijkertijd wordt dus aan gelijk gezegd, dit is dus onmogelijk om die kern te kennen en de touw te kennen. Is het daarmee een mystieke tekst? Nou, het zijn wel echt hele filosofische vragen en teksten. En bijvoorbeeld dus dat hele ding van, kun je inderdaad de bron aller dingen kennen? Nee, want je kunt ook niet buiten je eigen wereld stappen. Dus het blijft ook echt een filosofisch project in die zin. En het lezen zelf, eigenlijk het lezen van die Tao Te Ching, is al ook een bewerkstelliging van eigenlijk de kernconcepten van dat hele werk. Dus doordat je het leest, vormt het je en open je je geest voor deze ideeën. En het is dus ook echt een manier van bestuderen, is ook het vormen van de weg ergens die het boek voorstaat. En dus die belangrijke opening inderdaad van, er is een onkenbare oorsprong. En ja, dat zet je aan tot een bescheidenheid. Tegelijkertijd wordt natuurlijk vervolgens wel gewoon een poging gewaagd om dat neer te zetten. En ja, toch iets een beeld te geven van wat touw is. En dat is niet op een dichtgespijkerde manier, maar zoals Michel zei, meer op een aanduidende manier. Waardoor dat die poëtische vorm ook zo logisch past. Wat is touw? Nou, touw is bestaan en niet bestaan. En dat niet bestaan is meer een mannelijke kant en het bestaan een vrouwelijke kant. En dat niet bestaan gaat er niet over dat het er niet is, maar in de zin van no, nothing, no thing. Het is niet een ding. Het touw is dus niet een ding zoals alle andere duizenden dingen, maar het is de bron die alle dingen voortbrengt. In die zin is het een vader, maar het is ook een voedende moeder, want de touw blijft vervolgens ook bij ons in de dingen aanwezig. En daarmee verdwijnt dus ook het onderscheid tussen levende organismes en dode organische materialen. Je kunt dus ook niet bijvoorbeeld één worden met de touw. Het is niet een soort beweging naar touw toe. Nee, want alles is al touw en wij zelf ook. En de vraag is meer, sluit ik me daarvoor af of laat ik me daarin meevoeren? En gek genoeg is je laten meevoeren eigenlijk de weg van de minste weerstand. Dat klinkt paradoxaal. Wij zijn natuurlijk, denk ik, veel ethiek gewenst die je aanzet tot harder je best doen of tegen de logische beweging ingaan. Nee, het is juist je mee laten voeren. En daar gaat het dus inderdaad over die kracht of de deugd. En dat is juist de kracht van het zachte. Het water, de waterdruppel die uiteindelijk de rots splijt. Het is de zachte kracht die uiteindelijk het wint van de harde kracht. En dus ook het zwijgen dat uiteindelijk meer waard is dan het spreken. Water voedt, water splijt en water zoekt de laagte en de diepte op. Het komt op plekken die door ons worden veracht, maar daarom is touw juist, is het daarom juist touw en daarmee is het ook voedend. En de vraag is dus, ga je meedobberen? Wat hard is, dat breekt, maar juist je op de zee van de duizenden dingen laten dobberen, voorkomt dat je erin verdrinkt. Als je tegen de stroom ingaat, dan verdring je. En het is geen ethiek in de zin die zegt, je moet dit doen of je moet dat doen. Nee, het probeert je te verleiden. Het boek wordt over het algemeen heel, en het denken wordt heel levenskunstig opgepakt. In aanleiding is het vooral een vorstenspiegel, dus geschreven voor echt een heel klein laagje van de samenleving. Maar in een tijd van grote oorlogen was er een enorme reeks van filosofische stromingen. Honderden moeten we met een beetje een zandkorrel nemen, maar honderden stromingen die recepten hadden om het land te besturen, om uit de chaos te komen.
En wat zeggen de Taoïsten? Ja, die zeggen dus juist eigenlijk een radicaal andere stijl. Het is namelijk juist niet vechten en een wereld creëren, maar juist het loslaten. En dat is dat Wu Wei, waar we het later over hadden. Opvallend aan Lao Tse is dat het eigenlijk vrij droge teksten zijn, vrij verheven teksten. En daarom hebben we ook de tijd Zhuang Tse erbij gepakt. Die juist met een beetje moppen en sketches en grappige verhaaltjes komt. En allerlei genres bedient en daarmee echt ook een literaire klassieker is geworden. En ook een stuk quotebaarder en daarom dus ook net vaker vertaald en gelezen. Lao Tse zelf hadden we het over. Ja, hij heeft niets zelf achtergelaten. En wel een hele hoop mooie verhalen over hem. Onder andere dus dat hij westwaarts getrokken is, waar hij misschien wel de Boeddha is geworden. Wat de enige reden kan natuurlijk zijn dat er uit India zo'n grote kennis in China terecht kwam. Bij Zhuang Tse is nog wel een kern aan te wijzen van een tekst die uit een persoon lijkt te zijn ontstaan. Bij Lao Tse is dat veel onduidelijker. En het lijkt dus ook dat de auteurs daar hun poging toe hebben gedaan om geen historische context te bieden, geen verwijzingen. Toch is op basis van taal wel nu ontdekt dat het toch een beetje rond de vierde, rond 400 voor Christus, die tekst vandaan komt. Tegelijkertijd moeten we zien dat het misschien nog wel oudere versies zijn die alleen gewoon nog niet gevonden zijn. Boeken werden begraven bij overledenen. Dus misschien vinden we op een dag nog weer nog oudere versies. En dat zou dan de traditie bevestigen dat Lao Tse uiteindelijk een leermeester van Confucius was. Terwijl het nu lijkt dat de datering andersom is. Die ethiek dus van die Wu Wei, ik noemde net al even, dat is het niet doen. En dat is niet niets doen, maar de het doen van het niet doen. En dat gaat dus over dat hele meevoeren. Juist niet met harde kracht proberen de wereld naar je hand te zetten, maar juist met zachte krachten ruimte te laten aan de dingen. Daarmee is het heel utopisch, zeker natuurlijk in de context waar het geschreven werd, een enorme oorlogstijd. En zeker voor een vorst natuurlijk heel erg tegen natuurlijk om te doen. Maar je moet de fixatie op kennis, op handelen, op de wereld bijsnijden, loslaten. Niet in populaire termen vandaag de dag top-down, maar juist bottom-up. En procesbewakend. En het ultieme van een vorst is als de mensen zeggen, we hebben het zelf gedaan, zonder dat ze doorhebben dat de vorst hen daartoe in staat heeft gesteld. Goede situaties zijn dat de vorst, mensen weten dat hij bestaat, maar weten niet wat hij doet. En een mooi verhaal van Zhuang Tse daar bijvoorbeeld bij was over het nut van het nutteloze van die kromme boom die juist kan leven, omdat die niet geïnstrumentaliseerd kan worden. Je moet dus niet die wereld naar de hand zetten, niet instrumentalistisch neerzetten. Want als je de dingen in zijn beloop laat, dan komen ze juist in een goede balans terecht. In het stille midden, daar wil Lao Tse en het Taoïsme zitten. Daarmee lijkt het een beetje ergens op de sceptici uit van de Grieken. Het doet soms ook denken aan Meister Eckhart in dat hele mystieke. Zijn daar kruisverbanden te vinden? Wellicht als jij daar nog een promotieonderzoek doet en je vindt dit, dan heb je een fantastische ontdekking. Maar die lijken er niet te zijn, die links tussen die werelden. Het is meer dat op verschillende plekken blijkbaar deze gedachtes hun een vorm, een gedachte hebben gevonden. En het mooie is dus dat het een te bestuderen tekst is, een tekst waar je kennis van kan nemen, maar een tekst die je uiteindelijk dus ook moet doorleven. Door te bestuderen ga je het ook leven. En die weg is dus niet iets wat je vindt, maar die ontstaat door hem te gaan. En dat is misschien een mooie uitnodiging die je ons hebt gedaan, Michel, met je hele verhaal. Dankjewel, Judith. En natuurlijk jij, heel hartelijk dank voor het luisteren. Leuk dat jullie dat altijd in grote getalen doen. En heel graag weer tot een volgende keer. Emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que la mer...